Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie podcast. Onze gast vandaag is Thomas Heijsselink, founder van Cashplanner. En Thomas neemt ons mee in zijn ondernemersverhaal, hoe hij ooit is begonnen als horecaondernemer, dan heeft de stap gezet naar IT-freelancer en nu terug als SaaS-ondernemer werkt bij Cashplanner. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie. En via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantelmomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. 1. Met jezelf. 2. Buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers. En 3. Binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie podcast. Dag Thomas.
Dag Bert.
Van harte welkom in onze podcast.
Dank u wel.
Hoe gaat het?
Goed. Ja, goed tot zeer goed.
Voilà, dat is een mooie nuance. Blij dat je er bent. Er zijn misschien mensen die jou kennen. Er zijn misschien ook mensen die jou niet kennen. Dus we starten altijd met de openingsvraag. Wie is Thomas Heijsselink?
Ik ben 41. Ik woon in Ronsen. En ik ben in eerste instantie ondernemer. Ik heb al verschillende zaken gedaan in mijn leven, maar mijn grote passie is problemen oplossen. En van daaruit vertrek ik altijd. En mijn tweede grote passie is de manier waarop dat die problemen opgelost worden. En in mijn verhaal is een groot deel daarvan aan de hand van software.
Ja,
dus dat is in een notendop wie dat ik ben. Misschien moet ik erbij vertellen dat ik ook al heel lang samen ben met mijn vriendin Aurélie. En mijn hobby's zijn vooral in sporten dan toch gewicht heffen, lopen en fietsen.
Ja, en sinds kort ook een podcastcollega.
Juist, inderdaad. Dat zou ik nog bijna vergeten te zeggen, ja.
Voilà. Ja. Dus je bent ook gestart met een podcast onlangs?
Ja, inderdaad. Ik heb 2 weken terug, denk ik, de eerste aflevering opgenomen.
Proficiat.
Dank u wel. Dat is enorm boeiend en spannend ook.
Ja, naam van de podcast?
Van der Dispoor.
Ja, en de insteek?
Van der Dispoor is eigenlijk een beetje een ronsische term voor het op vrijdagnamiddag na het werk een pintje te gaan drinken met een maat of met de maten. Dus het idee is dat ik heel boeiende mensen, dat ik een gesprek aan ga met boeiende mensen met een growth mindset, de vrijdagnamiddag na het werk.
Klinkt geweldig, ik kan zeker luisteren. Dus bij deze. Hoe zou je jezelf omschrijven, Thomas?
Nieuwsgierig, gedreven. Een beetje impulsief ook, maar toch wel ergens hartstochtelijk. Dat zijn de belangrijkste termen, of de termen die het eerst in mij opkomen.
Mm-hmm. En gedreven, in welke zin gedreven? Wat drijft jou in het leven?
Goeie vraag. Succes zo is een beetje een platgetreden term. Maar ik wil toch eens iets afronden. En ik weet van mezelf dat ik moeite heb met zaken af te werken. En hoe komt dat? Ik ben eigenlijk iemand die graag zaken opstart, maar van zodra dat ze ergens op de rails staan, geef ik het nogal gemakkelijk af aan de volgende, omdat ik al in mijn hoofd bezig ben met het volgende. Dus het zou voor mijzelf als compleet overkomen als ik eens iets kan afronden. Dat betekent van A tot Z effectief uitgevoerd hebben, al dan niet in een team. Liefst in een team, maar dan toch ergens een doel bereikt te hebben op die manier.
Mm-hmm. Succes, je hebt het woord laten vallen. Wat is dan jouw definitie van succes?
Tweeledig zou ik zeggen. Enerzijds doelen stellen en er alles aan doen om die doelen te bereiken, maar ook niet stoppen van zodra een doel bereikt is. Want ik geloof echt dat ik ben iemand die... Jij gelooft in growth. Ik ben iemand die graag in de spiegel kijkt, of die zichzelf verplicht om in de spiegel te kijken, van oké, wat kan er nog beter? Mm-hmm. Dus dat is voor mij ook ergens succes. En misschien komt dat een beetje neer op, op elke keer falen, op falen, maar telkens weer doordoen. telkens weer verder gaan. Mm-hmm. Omdat falen, denk ik, een noodzakelijk onderdeel van succes is.
Sowieso. Kan ik beamen. Dus, wat je op vandaag doet, vind ik persoonlijk super boeiend. Dus je bent founder van Cash Planner. Misschien eerst even uitleggen wie of wat is Cash Planner.
Ons idee is eigenlijk dat wij snelgroeiende KMO's willen helpen om zicht te krijgen op de financiële toekomst van het bedrijf. Dus van daaruit zijn wij vertrokken. En wij doen dat aan de hand van een webapplicatie. Een webapplicatie die eigenlijk op automatische wijze al uw gegevens bundelt die met cashflow en finance te maken hebben en die u in de vorm van een dashboard zicht geven op de toekomst. Het resultaat is tweeledig. Enerzijds uw korte termijn cashplanning in kaart brengen en anderzijds scenario forecasting op iets langere termijn en budgetten erbij nemen.
Cashplanning, zeer belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Van waar ben je gestart met jouw toepassing?
Ik ben in aanraking gekomen voor de eerste keer met het concept cashplanning bij mijn eerste onderneming. Mijn eerste onderneming was een broodjeszaak, uitgemond een bistro, wat zijn name. Ik wist eigenlijk niets van onderneming, ik wist niet hoe ik er moest aan beginnen. Ik ben er gewoon head first in gedoken. En op een bepaald moment ook tegen mijn eigen limieten gebotst. En een van mijn limieten, of een van mijn onervaring, hoe moet ik het zeggen, een zaak waar ik geen ervaring mee had, dat was dat ik niet goed begreep waar dat het geld naartoe stroomde in die onderneming. Met alle gevolgen van dien. En toen ben ik te raden gegaan bij een vriend van mij. En ik vroeg hem, wat doe ik verkeerd? Ik zeg, mijn zaak draait goed en toch staat er nooit geld op de rekening. Mm-hmm. Mijn boekhouder zegt dat ik winst maak en toch staat er nooit geld op de rekening. Wat doe ik verkeerd? En hij zei, Thomas, je moet een cashplanning bijhouden. Ah, ja, oké. Okay. Leuk, tell me how. Heel simpel. Start een Excel, zet erop hoeveel dat op de rekening staat, wat verwacht je in de komende dagen binnen te krijgen, en wat verwacht je dat er buiten gaat. Zet je facturen erbij en maakt het rekensommetje en je weet welk geld er of wat voor geld dat er beschikbaar is in de onderneming. Dat was het idee, zo ben ik ermee begonnen. En toen ik de switch gemaakt heb in 2012 van horeca naar tech, is dat altijd een beetje altijd mijn achterhoofd blijven draaien. Ooit wil ik daar nog iets mee doen. En in 2016 ben ik dan intensief beginnen programmeren, weliswaar als freelancer voor een ander bedrijf. Heel veel geleerd. En dan in 2019 heb ik gezegd van oké, ik wil terug gaan ondernemen en met dat idee wil ik iets doen. Ik was toen nog niet helemaal zeker wat ik precies zou doen, maar blijkbaar sloeg dat idee wel aan bij andere mensen. En zo is de bal aan het rollen gegaan.
Mm-hmm. Dus je hebt aan de lijve ondervonden hoe belangrijk het is om een goede cashplanning te hebben.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Want ik had het echt, in die eerste onderneming heb ik het financieel erg lastig gehad. En dankzij het bijhouden van die cashplanning is eigenlijk alles, zijn alle plooien glad gestreken, zeg maar. Mm-hmm. Gewoon omdat je weet waar je aan toe bent. En om het simpel te zeggen, je moet niet zeggen tegen een leverancier dat je factuur volgende week gaat betaald zijn, als je zwart op wit op papier ziet staan, dat je ze pas over 6 weken kunt betalen. Mm-hmm. Maar nu weten we tenminste dat je tegen een leverancier kunt zeggen van kijk, ik kan die factuur over 6 weken betalen. Dat was de basisinsteek toen. Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk het belang van cashplanning, want het is uiteraard een uitdaging van veel ondernemers. Hè. Je hebt omzet, je hebt winst, je hebt cashflow, mm-hmm. waarbij dat laatste toch het belangrijkste is uiteindelijk.
Ja. Ja, volledig mee eens. En vandaag meer dan ooit. Hè. Men zei tussen 20 en 22, de COVID-jaren, dat het crisis was. Maar de crisis is nu bezig, hè, na 2022. Want nu krijgen bedrijven het erg moeilijk. En nu staat de cash onder druk. Mm-hmm. Dat merken we heel erg op de markt. Mm-hmm. Dat mensen, het verhaal resoneert veel meer vandaag dan in 2020. Mm-hmm. Toen wij in 2020 begonnen met die applicatie of met die oplossing, dan was zo, leuk, nice to have. Mm-hmm. En vandaag, obviously, is het antwoord.
Mm-hmm. En in welke fase zit het bedrijf nu, Cashplanner zelf?
Wij zijn op zoek naar product market fit. Dus wij staan aan de vooravond van product market fit. Mm-hmm. Wat betekent dat? We zijn er geslaagd te bewijzen dat onze oplossing een probleem oplost, maar we weten nog niet perfect voor welke doelgroep precies het probleem het belangrijkste of het grootste is. Mm-hmm. En we zijn wel aan het convergeren in die richting. Dus we zijn, vermoed ik, dichtbij. Maar nog net niet.
Ja, want je hebt al een aantal pistes bekeken, ja. Zoals dat dan gaat, hè, in ja, een startend absoluut. Bedrijf.
Ja.
Waar ben je op vandaag, qua focus, opgericht?
Vandaag focussen wij op snelgroeiende KMO's. Dat betekent eigenlijk KMO's die de laatste 3 jaar 20-30% per jaar toch groeien. Mm-hmm. Waarbij dat de cashflow idealiter voor onze klantengroep dan ook onder druk staat. Mm-hmm. Er zijn genoeg bedrijven, of er zijn ook bedrijven die zich daar geen zorgen moeten over maken. Die bijvoorbeeld deel uitmaken van een holding en dergelijke meer. Dus dat niet, maar bedrijven die effectief wel een volatiele cashflow hebben. En dan meer specifiek vandaag in snelgroeiende horecabedrijven en ook snelgroeiende vastgoedprojectontwikkelaars.
Oké, dus dat is een beetje de niche waar je op dit moment zo wat in zit.
Inderdaad.
Je hebt het bedrijf alleen gestart,
ja.
Maar ondertussen niet meer alleen.
Nee, gelukkig.
Team. Ja, gelukkig. Ja. Voilà.
Ja.
Dus, hoe is het op vandaag georganiseerd of gestructureerd?
Dylan, mijn vernoot en co-founder, is gejoined in begin 2021. Toen ik op zoek was, want ja, gezien ik zelf iemand ben die zowel software kan schrijven als een stukje de sales kan doen, en ik heel erg twijfelend was over welke richting moet ik zelf nu uitgaan, was het voor mij ook moeilijk van te weten te komen wat voor co-founder moet ik zoeken. Dus een beetje alle wegen geprobeerd. En op een bepaald moment had ik een vacature uitgeschreven voor business developer. En via een gemeenschappelijke vriendin ben ik dan bij Dylan terechtgekomen. Dylan is gestart als vrijwilliger, zeg maar. Overgeschakeld naar freelancer in bijberoep. Uiteindelijk is hij op de payroll gekomen. En na 3 weken zei hij, kom Thomas, ik wil meedoen. En dat was al een paar maanden van vrijen aan vooraf gegaan, zeg maar. En iemand die zo enthousiast was als hij, was er nog nooit geweest. Dus ik heb die kans met twee armen gegrepen, zeg maar. Mm-hmm. Dus twee handen gegrepen.
Ja, dus dat was eigenlijk het moment waarbij dat je zei van oef, maar niet meer alleen. Hè? Want dat is wel, zie je wel vaak dat inderdaad ondernemers alleen starten. Mm-hmm. Maar dan ook wel blij is in het moment dat er een tweede, eventueel een derde co-founder bij komt. Dat is nog iets anders dan medewerkers natuurlijk. Mm-hmm. Iemand die mee de kar trekt.
Ja, ik heb de overweging gemaakt. Dus ik heb heel lang gezocht naar een co-founder. Mm-hmm. En met verschillende mensen gesproken en traject gestart. Maar het moet echt wel klikken. Mm-hmm. En op een bepaald moment heb ik het losgelaten. Want ja, we hebben het er straks even over gehad, hè. Je krijgt heel veel advies van mensen en je wordt geadviseerd van je moet een co-founder hebben, je moet een vernoot hebben. En dan focus je daarop en plotseling zie je misschien het bos door de bomen niet meer. En toen heb ik dat losgelaten, heb ik een vacature uitgeschreven en uiteindelijk toch een co-founder gevonden. Mm-hmm. Dus dat is 1. 2, ik ben eigenlijk van origine iemand die gewoon is om alleen te werken. Eigenlijk voel ik me het meest comfortabel als ik alleen mijn ding kan doen. Maar dat wil niet zeggen dat dat het beste is. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat een founding team in de lijn met hetgeen dat men mij geadviseerd heeft, het goede is om te doen. Mm-hmm. En zelfs nu zijn we nog altijd op zoek naar een mogelijke vernoot. Ik ben misschien al een beetje aan het voorlopen op de feiten, maar een tijdje terug hebben we samengewerkt met iemand heel close, die kandidaat vernoot was. En heel snel gezien van, oké, dat zou... Het zou nog steeds een meerwaarde zijn van er iemand bij te nemen. En een extra rol. Dus, en het verschil natuurlijk met iemand die vernoot is, die mee aan de kar trekt, zeg maar, is dat je zo... Ja, dat enthousiasme is er onmiddellijk bij en het initiatief is erbij. En ik denk dat dat hetgeen is dat wij nodig hebben vandaag.
All right. Het concept van de podcast ken je, Thomas. We hebben op voorhand gevraagd om een drietal kantmomenten te selecteren. Hoe was dat om de oefening te doen?
2 van de 3 waren eigenlijk relatief makkelijk. Mm-hmm. En voor overtuigd heb ik toch even moeten nadenken.
Ja.
Omdat het zo recent was eigenlijk ook.
Ja, oké. Okay. Dat valt nog mee, hè? Over eentje nadenken.
Ja, inderdaad. Ja.
All right, dan gaan we vooral van start met het eerste moment. En dat heb je zelf omschreven als de switch van de horeca, waar dat je daarnet al even hebt over gesproken, naar IT, en dat was de periode 2012-2013. Wat is er toen gebeurd?
2,5 jaar nadat ik gestart was met die horecazaak, wist ik eigenlijk al dat niet was wat ik wou doen.
Okay.
Natuurlijk zit daar heel diep in. Je gaat leningen aan, je gaat verplichtingen, je hebt een pand gehuurd, je hebt dat ingericht, je stopt daar zomaar niet mee. En toch heb ik daar veel te lang mee gewacht om ermee te stoppen. Want ik heb het bijna 7 jaar gedaan. Ik denk 6,5 jaar. Dus dat is 4 jaar te lang, als je het zo bekijkt. Maar die beslissing is de beste geweest uit mijn leven tot nu toe. Omdat als je echt merkt dat je, dat je aan het doen bent wat je niet graag doet, dan zijn alle problemen overkoombaar op een bepaald moment door te doen wat je wel graag doet.
Door daaraan terug te denken dan, soms.
Wel, wat ik wil zeggen is, toen ik die switch gemaakt heb, waren er ook nog steeds leningen. Er waren er ook zoveel problemen die ik zag om die switch te maken. Maar uiteindelijk moet je de oplossing zien. De oplossing was te switchen en de rest, de praktische problemen lossen wel op. Die lening, oké. Okay. Dat is afspraak met leveranciers van kijk, we gaan dat terugbetalen, dan, dan, dan. Cashplanning. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een simpel praktisch probleem dat op korte termijn oplosbaar was. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment, als je er zo diep in zit, dan zie je die oplossing niet direct. Dus dat heeft heel lang geduurd bij mij. Plus die omgeving. Mijn omgeving zei mij ook continu, maar Thomas, stop met die zaak, wat ga je doen? Je hebt geen diploma, welke kant ga je opgaan? Mm-hmm. En het enige dat ik uiteindelijk nodig had, dat was een klant. En ik had op dat moment mijn eigen website gemaakt en al een paar websites gemaakt. En op den duur was ik meer daarmee bezig dan met die zaak. Dus ik merkte wel van, oké, dat is veel meer mijn ding. En er was iemand die mij zei, ja, doe je dat wel goed, kun je dat voor mij ook een keer doen? Ik zou 2 websites moeten hebben. Dus ik had mijn eerste klant en ik wist van, oké, this is the way to go, en ik ga erover gaan. Ik heb de deur toegetrokken en bij wijze van spreken nooit meer open gedaan. Mm-hmm. En dat was de beste beslissing uit mijn leven.
Oké, okay, maar ja. Toch ook goed vinden van jezelf dat je een tijdje iets gedaan hebt wat je niet graag doet. Ja. Om daar wat perceptie of context aan te geven. Als je dan iets doet wat je wel graag doet. Als ik het goed begrijp.
Begrijp je vraag niet 100%.
Ja, dus eigenlijk zeg je van het feit dat ik 4 jaar of 6 jaar iets gedaan heb dat ik eigenlijk niet graag doe, zie je nu als een voordeel.
Ah ja, zo.
Op die manier.
Les.
Ja, een les. Of
absoluut.
Iets voor
dat, ja, ik ben daar ook een beetje een evangelist voor trouwens.
Oké. Okay.
Soms tot het vervelende toe. Ik betrap mezelf er soms op dat ik advies geef zonder dat het gevraagd is op dat vlak.
Ja.
Maar ik ben daar zo... Ja, ik geloof daar heilig in dat je in het leven moet doen wat je graag doet. En dat ook de enigste juiste weg is. Mm-hmm. Dat alle redenen die mensen kunnen opwerpen om dat niet te doen, dat zijn gewoon praktische problemen. Dat zijn gordijnen die je moet opentrekken om eigenlijk de richting te zien.
Mm-hmm.
Ja, daar ben ik heel erg van overtuigd. Heel erg van overtuigd.
Ja, want je hebt dan de stap gezet van ondernemer, horeca-ondernemer, naar freelancer, IT-freelancer. Maar je kon programmeren of je hebt leren programmeren? Of hoe is dat? Dat was een passie?
Wel, ik dacht... De switch is iets trager gebeurd. Ik ben overgeschakeld, dus ik heb de horecazaak gestopt. Ik heb gezegd van oké, ik ga die websites maken voor mensen, maar dat was nog niet programmeren. Dat was meer een template instellen, een WordPress-template. Maar ik merkte wel heel snel dat ik daar meer wou over weten. Dus ik wou in dat technische duiken en ik heb dat ook gedaan. Dus ik heb voor een stukje learning on the job toegepast. En tegelijkertijd mijn weg gezocht in dat tech- of IT-landschap. Van wat doe ik nu liefst? Ga ik liefst bij mensen advies geven over hoe pak ze hun marketing aan of hoe bouwen ze best een website? Of bouw ik liefst de websites? En bij mij was het een beetje dat tweede, het bouwen van de websites die mij echt wel aansprak. Dus ik ben daarin gedoken. Ik heb mij echt mezelf bijgeschoold. Continu, jaren aan een stuk. Tot als ik op een bepaald moment een vacature zag bij Storesquare. Een toenmalige... Het was eigenlijk een start-up van een aantal kameraden die overgenomen was door Roularta. Het was net overgenomen door Roularta en toen zochten ze een aantal mensen voor het dev-team uit te breiden. Ze zochten een freelance full-stack developer en ik vond mij wel... Ik herkende mij wel aan dat profiel. Ik ben erop ingegaan en ik heb die job gekregen en ben er 3 jaar gebleven en enorm veel geleerd dan.
Mm-hmm.
Want dan ben ik echt in een start-up omgeving terechtgekomen die bestond uit een development team met mensen die... Veel malen slimmer zijn dan ik. En heb ik ongelooflijk veel en eager geleerd.
Oké. Okay. Wat heb je nog geleerd uit die periode dat je geswitcht bent van de horeca naar de IT?
Hoe een bedrijf werkt. En met een bedrijf bedoel ik dan meer misschien de corporate structuur.
Mm-hmm.
Maar ook wat ik niet wilde doen. Dus ik heb van verschillende zaken geproefd. En ben er eigenlijk al rap... toegekomen dat ja, de, hoe moet ik het zeggen, de commerçanten onder de kerktoren niet mijn favoriet doelpubliek is. Dan spreek ik puur over mezelf. Mm-hmm. Ik kon daar mijn ei niet kwijt. Dus ik dacht dat dat wel mijn ding zou zijn, maar ik ben daarop teruggekomen. En toen ik dan bij Store Square aan de slag gegaan ben, dan, en dat team zien groeien heb, daar heb ik echt gezien van, oké, hier wil ik iets mee doen. Dit is echt wel... Ja, hier kan ik mijn ei in kwijt.
Mm-hmm. En waarom was dat niet jouw ding eigenlijk, de ondernemer onder de kerktoner? Of de...
Omdat ik misschien zelf iemand ben die graag zijn grenzen verlegt. Mm-hmm. Dus ik hou van mensen die voldoende groot durven denken. En dat mis ik soms. Bij de lokale handelaar. Mm-hmm. Of toch in die tijd. Want vandaag is dat dan een stukje minder misschien. En ik wil voor alle duidelijkheid niemand beledigen, want mm-hmm. het is niet omdat ik dat zo zie, dat andere mensen dat zo moeten zien. Mm-hmm. Maar dat is wat ik van hou. Mensen die durven groot denken en durven zaken voldoende groot te zien. En dat is de reden waarom ik meer neig naar bedrijven die zo wat... Ja, ik ga het anders zeggen. Waarom dat SaaS mij aanspreekt, hè? Omdat je dat zo grenzeloos kunt aan de man brengen.
Grenzeloos, zonder grenzen. Ja. Dus, ja. All right. En dan, hoe zijn de jaren daarna dan geëvolueerd? Je hebt een aantal jaar voor Store Square gewerkt. Wat heb je daarna nog gedaan?
Ik heb op 1 januari 2019 laten weten aan de mensen van Store Square dat ik opnieuw wil ondernemen. En ik vind dat er een verschil is tussen ondernemen en freelancen. Mm-hmm. In die zin dat ondernemen effectief een probleem oplossen is, maar daar ook een bedrijf rond bouwen is. En ik had daar zin in. En eigenlijk wist ik van, zou ik dat wel doen? Want ik was op dat moment, 38 zeker of zo. Dus dat is niet zo'n evidente leeftijd om dat te doen. Ik had net al, alles was net weer in de plooi. En toen dacht ik van, oké, ik ga opnieuw beginnen. Maar ik kon niet anders op dat moment. Die microbe was er en ik wist, ik ga... Als ik ooit op mijn sterfbed lig en ik heb het niet gedaan, dan ga ik spijt hebben. En dat wil ik niet. Dus ik wou een onderneming starten en ik had twee ideeën. Ofwel doe ik iets met ERP, ofwel doe ik iets met die cashplanning. Mm-hmm. En ik heb in de eerste 6 maanden van 2019 daar wat over liggen twijfelen en met mensen gesproken en ideeën gepitcht. Ondertussen had ik wel zelf nog een freelance betrekking, zodat ik nog een klein beetje mijn brood verdiende. En dan... Ik denk in de zomer van 2019 heb ik de beslissing genomen. En dan ben ik een paar maanden naar het buitenland gegaan. En dan ben ik daar gefocust op gaan werken. Met de bedoeling om terug te komen met een proof of concept. In 2019 ben ik die een proof of concept gaan pitchen bij Birdhouse. En toen ben ik tegen alle verwachtingen in, of toch vooral tegen mijn eigen verwachtingen in, ben ik daar gekozen om deel te nemen aan de volgende cohort. En toen is eigenlijk alles begonnen.
Mm-hmm. Dat is een mooi brugje naar jouw tweede kantelmoment. Dat was uiteindelijk de stap om toch cashplanner in de wereld te zetten. Ja. Ja. En jij voelde daar dat de ondernemersmicrobe terug naar boven kwam.
Wel, ik weet nog altijd dat ik met Aurélie, ik denk dat we in Madrid waren, toen dat het bericht binnenkwam dat we geselecteerd waren voor Birdhouse. Of dat ik geselecteerd was voor Birdhouse. En dat was een succes op dat moment. Mm-hmm. Dat was een succes dat we op dat moment ook gevierd hebben. En dat voelde als van, oké, check, milestone, next. Dus inderdaad, op dat moment, ja, dan zijn we natuurlijk al bezig met de volgende uitdaging. Maar je hebt er wel naartoe gewerkt. En dat is iets dat geslaagd is. En dat eigenlijk je leven verandert. Want dankzij die selectie hebben een aantal vrienden van mij gezegd van, oké, Thomas, we geloven in u, we gaan u steunen. Mm-hmm. Vrienden / investeerders die zeggen van oké, let's do it. En die mensen wisten eigenlijk niets van SaaS, tech. Die hadden zoiets van oké, hier, friends for the family, zeg maar, let's do this.
En dat ging minder geweest zijn zonder die selectie?
Dat ging nul geweest zijn zonder die selectie. Toch op dat moment. Mm-hmm. Sowieso.
Ja, dus ja, eigenlijk straf dat zoiets een enorme boost kan geven. Aan alles, al is naar geloofwaardigheid toe of naar...
Ja. Ja, uiteindelijk heb je maar één iemand nodig die je nu gelooft, hè, op dat moment.
Maar die ene is wel nodig.
Goeie vraag. Misschien dat ik mezelf niet tegenspreek nu. Ja en nee.
Wat als niemand erin gelooft?
Ook dan is het nog altijd goed om verder te doen zolang je er zelf in gelooft. Want zo is het ook lang, hè? Ik bedoel, dat is trouwens iets waar je als ondernemer denk ik regelmatig tegenkomt. Niet één keer in de fase van een onderneming, maar in verschillende fasen. Dat mensen nu in twijfel trekken. Hè? Allee, dat is dagdagelijkse kost. Dit gaat nooit lukken. Hè? Er is een boek van geschreven. Dit gaat nooit lukken. Ja. In december ben ik nog gaan pitchen. Voor een publiek van een tiental, vijftiental experts. En die feedback was eigenlijk verwoestend.
Okay.
Maar dat is gewoon omdat het... omdat je zelf nog niet helemaal begrijpt wat je aan het doen bent. Maar het is voldoende om er zelf in te blijven geloven. En om die momenten eruit te halen die je wel opmonteren om door te doen. Mm-hmm. Toen dat je start met mijn eerste onderneming... ik ga het anders zeggen. Ik heb van mijn vader één belangrijk iets meegekregen. En dat was een quote die blijkbaar toegeschreven wordt aan Willem van Oranje. En dat is... point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, niet de réussir pour persévérer. Dat betekent eigenlijk, het toch tweede deel van die stelling, betekent dat je niet moet slagen om door te doen. Mm-hmm. Het komt er eigenlijk op neer, zolang dat je gelooft, doet dan door. Maar het doet wel deugd om af en toe een keer wat bevestiging te krijgen van externen.
Mm-hmm. Mooi advies van uw vader.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, en ben je opgegroeid in een ondernemersnest? Of in welk nest ben je opgegroeid?
Mijn ouders waren al twee zelfstandig, ja. En mijn grootouders ook eigenlijk. Dus commerçanten. Mijn ouders waren opticiens. Mijn zus heeft die zaak overgenomen. En aan de ene kant van mijn familie waren... ook opticiens en juweliers. En aan de andere kant deed een bank zeker. Zo. Dus allee, er is eigenlijk altijd wel... Iedereen was wel zelfstandig bij ons, ja.
Mm-hmm. En buiten die mooie quote, wat heb je nog meegekregen dat je op vandaag gebruikt in jouw leven of ondernemerschap?
Ja, het draait toch vooral rond die quote van... ergens uw tanden in zetten en niet te veel aandacht besteden aan wat de andere mensen van u denken op dat moment. Dus jij gelooft ergens in, en wel, vergeet wat de rest zegt, ga ervoor.
En dat lukt u goed?
Nee.
Oké. Okay. Ja. Ik ging net vragen, hoe doe je dat? Geef maar enkele tips. Dus.
Ik ben heel vatbaar voor advies.
Oké. Okay.
En het is voor mij een heel erg een leerparcours om daaruit te filteren. Dus dat heeft twee kanten. Hè? Want een van de redenen waarom ik geselecteerd was voor Birdhouse, en dat was de feedback dat ik kreeg nadat ik er letterlijk om gevraagd had, was van ja, je bent heel coachable. Dus dat is een goede zaak. En inderdaad, ik stel mij ook heel coachable op. Waarom? Omdat ik geloof dat je zelf moet omringen met mensen die beter zijn dan jezelf, om te kunnen groeien. Dus dat is coachable zijn. Maar tegelijkertijd is dat ook een valstrik, want... Op dat moment dat mensen dat voelen dat je coachable bent, dan begint iedereen je ongevraagd advies te geven. Gevraagd of ongevraagd. Mm-hmm. En dan is het, wat doe je met dat advies? En onlangs zat ik zo nog in een netelige situatie waarbij ik letterlijk tegengesteld advies kreeg van twee partijen of meerdere partijen. En het is dan pas dat je merkt van oké, nu is het tijd om mijn eigen weg hierin te vinden. Mm-hmm. Dus dat is... dat is de raad die ik sowieso van thuis meegekregen heb met die... redelijk lang op zich laten wachten heeft om in de praktijk om te zetten.
Mm-hmm. En wat is jouw definitie van ondernemen?
Een probleem oplossen voor een specifieke doelgroep is de start. En een echt ondernemen is rond die oplossing een bedrijf bouwen. In de zin van mensen werkgelegenheid creëren. Dat zie ik toch ook wel als een belangrijk deel van ondernemen. Een strategie uitzetten. En mijlpalen. Afchecken. Dus ja.
Je hebt er net al letterlijk eentje getoond. Dus dat is wel belangrijk voor u, dat je een aantal momenten hebt waarbij dat je het gevoel hebt, oké, hier zijn we al geraakt, op naar de volgende.
Ja, ik denk dat je dat nodig hebt. Anders heb je het gevoel dat je niet vooruit gaat. Je moet voor jezelf ergens... Het is heel voldoeninggevend om te kunnen afchecken. Mm-hmm. Ook als er bepaalde momenten zijn waarop dat echt heel lastig gaat, en die zijn er denk ik voor elke ondernemer, die gaan er altijd zijn, dan kunnen we terugkijken en zeggen, ja, maar zo slecht gaat het niet, want we hebben dat en dat al afgecheckt.
Mm-hmm. We hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet. Ja. En wat mij bijgebleven is van dat gesprek, was uw metafoor van het gewicht heffen. Mm. Dat je ondernemer een beetje vergelijkt met gewicht heffen. Dat vond ik wel mooi. Als je dat nog een keer kunt delen.
Ik herinner mij de stelling niet meer exact, maar ik vermoed dat zal te maken hebben met progressive overload.
Ja, het ging eigenlijk over vanaf dat altijd wat meer gewicht kunnen dragen. Ja. Dat daar iets mee te maken.
Ja, inderdaad. Dus zeker en vast voor beginnende gewichtheffers is een goed programma progressive overload. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 3 keer per week traint en dat je voor een specifieke oefening, zeg maar, telkens daar een beetje gewicht bij legt. Mm-hmm. En in principe kan je daar heel lang mee aan de slag. En dus op die manier, als je onderneemt, leg je ook altijd een beetje meer gewicht bij. Je komt altijd nieuwe zaken tegen, er zijn altijd nieuwe problemen om te lossen. Maar van zodra dat je een checkbox afgetikt hebt, dan kun je die opnieuw dragen. Dus mm-hmm. het is geen uitdaging meer op die manier, snap je? Mm-hmm. Dus
ja, het is altijd, je kunt altijd wat meer dragen en ook verdragen.
Ja.
Dus dat is een boeiende metafoor. Dat doe je nog altijd, gewicht heffen?
Ik ben een beetje op zoek naar het juiste ritme vandaag. En ik merk ook dat ik wel afwisseling nodig heb. Dus ik heb een 6-tal weken terug, heb ik dat even op pauze gezet. En ben ik begonnen met een kettlebell programma in mijn ochtendroutine. Wat nu even letterlijk de laatste week op pauze staat wegens een ontsteking in mijn arm.
Okay.
Dus nu focus ik even op alles wat... Eigenlijk op cardio. In principe, dat gewicht heffen, dat is wel nog altijd zeker vast mijn ding.
Ja, vond ik een mooie metafoor. Dus bij deze nog eens opgerakeld. Nu terug naar Cashplanner. Dus eind 2019 start je daarmee. Hoe zijn die eerste maanden verlopen? Start een bedrijf, SaaS-bedrijf, zelf geprogrammeerd. Hoe heb je dat beleefd?
Op het moment zelf bedoel je?
Ja.
De eerste 5 maanden, de eerste 3 maanden waren super plezant. Het was Birdhouse, community, allemaal samen aan het werk, heel veel opleidingen en dergelijke meer. Je komt heel veel mensen in de space tegen, in de community tegen. Dus dat is plezant. Nou, natuurlijk, ergens half maart verplicht iedereen thuis. Maar tegelijkertijd vond ik dat niet zo erg op dat moment, want ik zat wel graag thuis, maar op een bepaald moment heb je het dan ook wel weer gehad. Dus... als we dat even buiten beschouwing laten, was dat wel een heel boeiende periode. En toch, als ik erop terugkijk, op dat moment wist ik van niets. Hè. Ik wist letterlijk van niets. En dus, wel met andere woorden, waarschijnlijk als ik binnen 3 jaar terugkijk op vandaag, zal ik hetzelfde zeggen. Ik heb ooit een quote gehoord dat als je terugkijkt naar jezelf in het verleden, dan is het goed om een klein beetje beschaamd te zijn. En dat heb ik wel met die periode. Je denkt dat je... Bij iedere pitch denk ik, we zijn er bijna. Iedere pitch dat ik toen gegeven heb, dacht ik van, we zijn bijna een revenue. Maar we waren helemaal nog niet klaar voor revenue. Dus dat is, ik wist nog van niets. Ik wist nog niet welk probleem we aan het oplossen waren. Ik wist nog niet voor welke doelgroep. Of hoe dat we dat gingen financieren, of wat dat onze visie was, of onze strategie. Maar goed, er komt heel veel op je af. Dus wat ik wil zeggen, dat is niet verkeerd, want er komt heel veel op je af en je moet jezelf gewoon daardoor worstelen. Mm-hmm. En natuurlijk is het gemakkelijker als je het al eens gedaan hebt. Dus ervaring binnenhalen, dat is een ongelooflijke versnellingsfactor, zeg maar. Mm-hmm. En bij mij, voor mij was het allemaal nieuw. Mm-hmm. En daardoor gaat het heel traag. Dus wij zijn heel traag gegroeid.
Heel traag gegroeid?
Ja.
Maar wel op het tempo dat nodig was misschien, om ook het product vorm te geven, of om goed te weten van, voor wie zijn we hier eigenlijk, om welk probleem op te lossen.
Ja, inderdaad. En het grappige is dat we vandaag, dat de tool zelf, een beetje teruggegaan is naar hoe dat we gestart zijn. Maar nu weten we tenminste waarom. Mm-hmm. Dus we hebben in de loop der jaren tegen heel veel ondernemers gepraat. Verschillende type ondernemers of tegen verschillende mensen in het algemeen. En nu weten we waarom dat we gemaakt hebben wat we gemaakt hebben. Mm-hmm. Terwijl toen was dat puur op basis van gevoel.
Mm-hmm. Want traag is ook een beetje contradictorisch met de SaaS-markt, ja, natuurlijk. Hoe kunnen of kunnen dat rijmen? Of hoe werkt dat dan bij jullie?
Dat is niet zo eenvoudig. Het was echt goed geweest mochten we sneller gegroeid zijn. En een van de... Ja, om op je vraag te antwoorden, hoe kan je dat rijmen? Ja, kun niet anders, hè. Het is wat het is. Mm-hmm. En daar moeten we nu mee omgaan. Ondertussen zijn er spelers, of toch zeker één speler in de markt, die gelijkaardig is aan wat wij doen, die veel sneller gegroeid is. En die, dus het is een beetje een David versus Goliath verhaal. Maar tegelijkertijd laat ik me daar niet door afschrikken. Want die situatie zorgt ervoor dat je jezelf altijd blijft challengen van oké, wie ben ik en wat doen wij anders dan de rest? En hoe kunnen we anders zijn dan de rest? En hoe kunnen we beter zijn dan de rest? En het is inderdaad al enkele keer gebeurd dat mensen mij vragen, ja, maar hoe zijn jullie anders dan partij X? En mijn eerste reactie is dan, ja, maar ja, wij waren eerst. Ja, maar dat doet er niet meer toe vandaag. Mm-hmm. Vandaag doet er toe enkel de situatie zoals het vandaag is. En oké, dan moeten wij ons, ja, positioneren zoals wij zijn en niet zoals iemand anders is.
Terwijl dat je vroeger die vraag niet had, want jullie waren de enigste dan.
Ja, maar omdat... toen was de vraag, waarom doen jullie dat eigenlijk?
Ja, okay, het was een iets andere vraag. Ja. Maar, ja. All right. Gaan we over naar het derde kant een moment. En daar heb je kort al iets over gezegd, over het besef dat een team veel sterker is dan één of zelfs twee mensen. En dat is een redelijk recent moment.
Ja, en met een team bedoel ik eigenlijk alles... Ja, twee mensen zijn ook een team, hè. Mm-hmm. Maar wij hadden onlangs een traject waarbij dat er een kandidaat vernoot was, waarbij dat we heel close samengewerkt hebben. En dat was iemand met heel veel ervaring. En dat was eigenlijk een beetje een openbaring. Niet een beetje, was echt een openbaring voor mij.
En waarom?
Om verschillende redenen. Eén, het is veel makkelijker met drie dan met twee.
Oké. Okay.
Met drie, als je met twee ergens over eens bent, dan heeft de derde maar te zeggen, oké, disagree and commit. Zo simpel is het. Maar als je met twee bent en je hebt elke eigen mening en die staat recht tegenover elkaar, dan is het veel moeilijker om daarop af te kloppen. We kunnen altijd zeggen disagree and commit, maar de kans is zeer groot dat je morgen, morgen hetzelfde aan het bespreken bent. Dus dat is al één van de zaken. Drie is veel makkelijker dan twee. En het tweede is de rollenverdeling. Rollenverdeling is iets waar ik lang mee gestruggeld heb. Nog altijd voor een stukje. Waarom? Omdat ik zelf een generalist ben. Maar op dat moment dat er een derde persoon bij kwam, en misschien is dat wel specifiek aan onze situatie, daar durf ik mij niet over uitspreken. Voor mij gaf dat rust. Van oké, die rollen zijn weer iets meer of iets duidelijker omschreven vandaag dan de dag ervoor. Mm-hmm. En terwijl als je als start-up... Als founder of als co-founder komt er zodanig veel op je af dat je, die bandbreedte raakt vol. Mm-hmm. En als er een derde persoon bij komt, dan kan je daar een stukje van afgeven. En dat is... ja, ik kan dat moeilijk anders beschrijven. Dat stukje dat je kunt afgeven, dat is een enorm verschil. Een enorm verschil. En een stukje die verantwoordelijkheid die ook weer verdeeld wordt, verdeeld of opgesplitst, of... Allee, er is een extra paar schouders die de last draagt. Ja,
het gewicht wordt wat meer verdeeld, het gewicht even te blijven. En, want we hadden daar net nog een voorgesprek over zo het verschil tussen founder en CEO, mm-hmm, hè, waarbij de meeste founders een beetje organisch groeien in de rol van CEO. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring, of hoe kijk jij daarnaar?
Ik heb het vroeger, voordat ik dit startte, voordat ik Cashpanner startte, heb ik nog een kameraad van mij gevraagd, zien jullie mij als een CEO? En het antwoord was eigenlijk in koor nee. En ik snap dat antwoord ook wel. Ik was er niet per se mee eens, maar ik snap het wel. Ik ben niet de typische CEO. Vroeger nog een Belbin-test gedaan. En daar als je de Belbin-test kent, maar ja. Dat is eigenlijk hoe dat je eigenlijk fungeert in een team. Welke rol... Er zijn zo'n aantal rollen, typische rollen, die een goed team uitmaken. En één daarvan is de plant. En de plant is eigenlijk iemand die een beetje een loner eigenlijk langs de kant van het team, die zorgt voor de creatieve input en de zotte ideeën en een beetje de firestarter. Zo. Mm-hmm. En eigenlijk, ik herken mezelf wel in die rol. Maar dat is niet de typische rol van CEO. De CEO is iemand die heel rationeel is, rustig beslissingen kan nemen en er niet meer op terugkomt. En bam, al ja, even kort op de bocht, maar... En snel beslissingen kan nemen. Terwijl ik iemand ben die in mijn hoofd zit. Ik denk en ik herdenk en ik denk en ik denk en ik denk. En ik kom makkelijk terug op beslissingen. Ik ben ook redelijk emotioneel. Dus tegelijkertijd heb ik wel de verantwoordelijkheid om te zeggen, kijk, ik heb dat hier opgericht en vandaag is het aan mij om die rol op te nemen. Ik moet op die plaats gaan staan. Want er zijn mensen die op zoek zijn naar, ja, wie is hier de CEO van? Wie is hier de verantwoordelijke voor het bedrijf? Wie leidt dat hier? En op een bepaald moment moet je op die plaats gaan staan. Dus ik doe dat, maar ik begrijp zeer goed dat er mensen kunnen zijn die daar veel beter in zijn dan ik. Dus van zodra ik iemand tegenkom met die capaciteit, die zijn schouders of haar schouders mee onder dit project wil steken, dan sta ik daar meer dan voor open.
Ja, dat is wel interessant, omdat je op die manier, door je eigen CEO-schap in vraag te stellen, en ik denk dan, ja, wat heeft het bedrijf op vandaag nodig? Wat natuurlijk evolueert. Hè.
Zeker.
Je kan een goede CEO zijn in de eerste jaren, maar dan op een bepaald moment voelen van oei, het is minder voor mij. Of ik krijg gewoon geen energie niet meer van wat er nu van de CEO wordt verwacht.
Dat klopt. Dat is trouwens, ik kan er eerlijk zijn, ik heb dat advies al gekregen. Hè. Thomas zoekt een goede CEO. Dus het feit dat mensen dat zeggen, daar moet er wel iets in zitten van... Ik mis daar misschien wat kwaliteit op dat vlak. En dat zijn misschien wel de zaken die Cashplanner nu nodig heeft.
En hoe is dat om dat te horen als founder?
Oh, ik kan daar wel mee om. Mm-hmm. Ja. Waarom? Ik heb het al gezegd, ik vind het belangrijk om in de spiegel te kijken. En ik vind ook niet dat er per se een gouden bandje aan de rol van CEO hangt of zo. Mm-hmm. Integendeel. De CEO, dat is een enorme verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En chapeau voor alle CEO's van deze wereld, want... Je moet het maar doen. Dat is eigenlijk iemand die alle shit op zijn schouders krijgt en het mag oplossen. Mm-hmm. Terwijl ik misschien meer mijn energie krijg van andere zaken. Van oplossingen bedenken. En ja. Maar goed, het is wat het is. Vandaag is die verantwoordelijkheid daar. En ik draag ze mee. En trouwens Dylan ook. Ik bedoel, uiteindelijk... Zijn met twee die verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, ik besef heel goed dat er mensen zijn met meer die kwaliteit dan ik.
Mm-hmm. Wat is jouw grootste valkuil als ondernemer?
De grootste. Er zijn er veel, maar de grootste. Moet ik er denken, eigenlijk. Misschien... niet snel genoeg kunnen loslaten. Ik merk soms dat ik 24/7 bezig ben met Cashplanner.
Altijd aan.
Altijd aan. Dus het gevolg is dat ik niet meer kan ontspannen. Ik merk op sommige momenten dat ik zelfs geen zin meer heb om naar sociale activiteiten te gaan. Of daar ook geen energie uit haal, of niet weet wat ik daar moet vertellen. Als het niet over zaken gaat of zo, of niet een beetje een topic is, dan, ja, dan heb ik het gevoel dat ik mijn tijd aan het verdoen ben. Zo, dus dat. En dan tegelijkertijd er te diep in zitten en te weinig uitzoomen. Het is soms goed om effectief een keer... te kunnen een stapje terugzetten, een helikopterview erbij te kunnen nemen en te kijken, oké, goed, wat is de situatie vandaag? Dit is wat het is, maar waar gaan we naartoe? Mm-hmm. En dat komt, vermoed ik, vooral doordat je al die taken op je afgegooid krijgt. En je moet... meestal mijn dagen ben ik gewoon taak na taak, tjak, 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 en het afwerken. En dat is dan weer niet een CEO. Mm-hmm. Die CEO is iemand die zegt, die taak, leuk, maar hoe moet ze niet in mijn bak gooien? Hier, ik gooi ze terug of ik gooi ze naar iemand anders. En... delegeren. Mm-hmm. Terwijl dat bij mij, meestal, ik ben degene waar dat de taken toekomen. En dat, mm-hmm. dat is ook wel een valkuil.
Ja, all right. En ondanks het feit dat, dat het altijd aanstaat, wie of wat brengt jou toch op sommige momenten tot rust?
Wel, op dat vlak is Aurélie wel een beetje mijn geweten en mijn spiegel. En dus om dat te doorbreken, ben ik recent teruggestart met echt een ochtendroutine. Waarbij dat ik probeer op te staan. Allee, mijn doel is eigenlijk op te staan om 5:30.
Geprobeerd op te staan.
Momenteel zit ik eerder rond 6:00. Maar okay. Opstaan, een 1/2 liter ijskoud water, 20 minuten meditatie, 25 minuten sporten, of trainen, kettlebell of liften. Ijskoude douchen en dan koffie en een rustig gesprek en een chill gesprek met mijn vrouwke en dan kunnen we de dag beginnen. En op die manier heb je al zowel je lichaam als je geest een beetje rust gegeven voordat je begint. Ja. Terwijl anders ben ik iemand, ik sta op en het eerste dat ik doe is tuk, laptop open.
Okay.
En
de onrust begint.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk de routine zorgt voor rust op een of andere.
Dat is de bedoeling. Ja, want de onrust begint anders nog vroeger. De onrust begint van zodra dat mijn ogen open doe.
Oké.
Okay. Ja.
Klinkt heftig.
Ja, het is heftig, ja. Dus ik heb dat effectief, ik heb die ochtendroutine geïmplementeerd om daar rust te kunnen nemen. Want ik sliep niet meer op de duur ook. En, ja.
Ja. En wie zijn jouw inspiratiebronnen als mens, als ondernemer?
Goeie vraag. Als mens heb ik heel veel aan de Joe Rogan podcast, maar met de nodige nuance wel. Allee, ik ben ook iemand die... Ik luister heel graag naar podcasts, ook naar de Connectie podcast, by the way.
Dank u.
En ik vind het ook belangrijk om daar zaken uit te halen, waar daar iets mee zit. Als ik een boek lees ook... Ik lees ook redelijk wat boeken, dus daar haal ik ook wel inspiratie uit. Maar ik vind het ook voldoende om te zeggen, oké, ik heb dat boek gelezen of ik heb die podcast geluisterd en dan neem ik daarvan mee. Ik moet daarvoor niet gans het gesprek of gans het boek eigenlijk of akkoord mee zijn of daar iets aan hebben. Als ondernemer, dat vind ik iets moeilijker. In die zin dat ik zo'n netwerk heb van mensen van wie ik het advies heel ernstig neem. Mm-hmm. En er zijn een aantal mensen, waaronder iemand bij Pitchdrive, de mensen die ons gebackt hebben. Maar ook, ook onze juridische raadsman, Koen, daar heb ik ook heel veel aan. En dat zijn soms heel tegenovergestelde meningen, maar dat zijn... Ja, mensen die ik vertrouw en die ik, van wie ik de mening ernstig neem. Ja.
Mm-hmm. Waarbij je dat gevraagd advies is. En geen,
ja. Ja, niet altijd gevraagd, hè. Dat is oké. <okay. laughs>
Soms ook ongevraagd.
Ja, ja.
Dus, ja. Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Als je terugkijkt?
Ja, maar dat is relatief. In die zin van... Soms, als ik mij zo wat weemoedig voel of zo, dan denk ik van, ah, ik heb spijt, ja. Maar eigenlijk is spijt is een gevoel dat ik probeer te blokken. Want de gevolgen die bij het gevoel van spijt komen, die zijn niet constructief, vind ik. Dus ik probeer dat eerder... Allee, als ik in een ideeënpatroon zit dat ik aan spijt aan het denken ben, dan voel ik dat ik niet op de juiste weg ben. Dan probeer ik mij te herpakken, zou ik zeggen.
En als je kijkt naar vandaag, wat is op vandaag jouw grootste challenge, uitdaging als ondernemer?
Voor mij als ondernemer of voor de company?
De beide.
Voor de company, weet ik het antwoord redelijk eenvoudig, is dat we zijn de juiste doelgroep aan het zoeken. Dus we zijn echt ervoor aan het zorgen, we zijn echt interviews aan het afnemen. En het is een kwestie van tijd en gesprekken om te weten van oké, dit is het. En het is natuurlijk, het blijft spannend, omdat je hoopt ergens op een bepaald moment een doelgroep tegen te komen die zegt van ja, dat is inderdaad. En oké, nu is het gewoon schalen en We hebben 5 bevestigingen uit die doelgroep bijvoorbeeld. Oké, we gaan op zoek naar de volgende 100. Dan wordt het iets gemakkelijker. Mm-hmm. Dus dat is een uitdaging op vlak van de company. Persoonlijk... Ja, ik denk dat, en dat is een beetje... een van de taken die ik op mij neem, zal ik maar zeggen, we zijn actief op zoek naar een extra vennoot. Ik denk dat dat een goede keuze is. En dus dat is een uitdaging voor mij persoonlijk, maar ook een stukje voor de company. Ja, het loopt natuurlijk een beetje dicht bij elkaar aan. Mm-hmm.
Waarin geloof je?
In groei, dus in uzelf. Ik geloof dat mensen in zichzelf moeten geloven om te kunnen groeien. Maar ik geloof ook in goede relaties. En dat is... Ik zeg dat niet licht, want dat is een uitdaging geweest voor mij. Goede banden onderhouden met vrienden en familie zelfs. Ik was iemand die vroeger heel erg... ik leefde voor mijn vrienden. Familie kwam een beetje op de tweede plaats. Mijn vrienden, dat was alles. En op een bepaald moment zie je zo... Ja, de afstand wat groter worden tussen uw vrienden. Enerzijds omdat... Ja, wij hebben zelf geen kinderen. En al uw vrienden krijgen kinderen. En dan... Ja, de eerste jaar, dat is typisch. Hè, dan zien we elkaar wat minder. Dus dat was heel moeilijk voor mij. En dan begin je ook... Ja, ik ben ook heel erg ambitieus en ondernemend. En... Ook dat vormt soms een beetje een afstand met vrienden, maar tegelijkertijd besefte ook van ja, het is zo belangrijk dat je die mensen hebt, dat je kunt luisteren naar elkaar en dat je elkaar kunt, dat je er kunt zijn voor elkaar. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dat is voor mij een werkpunt.
Mm-hmm. En wat bedoel je met goede relaties? Wanneer is een relatie goed?
Ah, dat vind ik wel, daar kan ik wel heel duidelijk op antwoorden. Ik geloof in transparantie. Relaties. Ik vind het heel belangrijk om te kunnen zeggen wat er op je lever ligt en niet met een scherm tussen u te moeten spreken, als je snapt wat ik bedoel.
Eerlijk en open kunnen communiceren.
Ja, dat vind ik, dat definieert voor mij een goede relatie. Dat is trouwens een van de culturele waarden bij Cashplanner ook. Open zijn. En dat is... Ja, open zijn en zeggen wat op je lever ligt en het gesprek aangaan.
Mm-hmm. En wat is de ambitie nog met Cashplanner? Waar willen jullie nog naartoe? Welke richting willen jullie nog uit? Als je even groots mocht denken.
Ja, we zijn er echt van overtuigd dat wij binnen nu en 5 jaar de mogelijkheid hebben om wereldwijd eigenlijk de referentie te zijn.
Schitterend.
Om de financiële toekomst van een groene KMO in kaart te brengen. Mm-hmm. Het is die niche te vinden en dan op de gas te duwen en te schalen. En oké, dat gaat zijn eigen uitdagingen met zich meebrengen, dat spreekt voor zich. Maar dan weet je tenminste al wat dat je doet voor wie. Mm-hmm. En dan kan je dat eigenlijk, dat is het voordeel van SaaS natuurlijk. Het is makkelijk kopieerbaar, makkelijk schaalbaar. Het kost je geen grote moeite om naar het buitenland te gaan. We hebben al enkele buitenlandse klanten.
Okay.
Worden meer en meer populair in Nederland. Of krijg je toch meer en meer interesse uit Nederland, moet ik zeggen. The sky's the limit.
Schitterend. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega, ondernemers, bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast?
Well, ik vind dat een beetje... ik weet niet hoe als ik dat... Als ik zomaar één boodschap heb voor iedereen... Wat ik in geloof, is dat je als ondernemer heel wat te verduren hebt en dat je daarvoor goed in je vel moet zitten om dat aan te kunnen. Dus mens sana in corpore sano.
Een goede connectie met jezelf.
Een goede connectie met jezelf, ja.
Noemen wij dat soms. Dus,
Een gezonde geest en een gezond lichaam, zo is dat.
Ja, absoluut. Ja, mooie afsluiter, zou ik zeggen, Thomas. Ja, van harte bedankt om hier te komen delen wat jou drijft, ja? Wat jou bezighoudt. Dus,
ja, my pleasure zou ik zeggen. Merci voor de uitnodiging, Bert.
Ja, nee, heel graag gedaan. Ik vond het super cool van jouw rustige vastheid, hè? Ja. Waarmee dat je hier zit en waarmee dat je toch heel wat ambitie hebt en de openheid om daarover te spreken. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met alles wat je nog onderneemt met Cashplanner, maar ook daarbuiten. En ik zou zeggen, gaan met die ambitie en die wereldwijde cashplanning in de wereld te zetten. Dus voilà. Ja,
dank u.
Veel succes en tot binnenkort.
Zeker vast, tot binnenkort.
Dank u wel. Dank u, Bert. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.